De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.
Goedemiddag en welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van De Insiders. Waarin we terugblikken op de voorbije week en natuurlijk ook proberen een beetje vooruit te kijken als dat nog kan. Ik doe dat uiteraard niet alleen maar met twee experten en dat zijn deze week Barbara van Geluwe van het marketingbureau BBDO en Evelien Hallo. De Ridder van het communicatiebureau White.
Hallo.
En natuurlijk ook met Wouter Verschelde die ons zoals altijd meeneemt door de coulissen van de Witstraat.
Dag Linda.
We hebben heel wat thema's toch nog voor die laatste week. Ik denk aan morgen, aan 11 juli. Ik denk aan die pensioenhervorming die de regering Vivaldi heeft klaargekregen. Ik denk ook aan Tom Ongena, misschien voor vele mensen. Maar we beginnen zoals altijd met jullie moment van de week. Barbara, wat was dat voor jou?
Ik heb gekozen voor de terugkeer van de Droomfabriek. Het tv-format uit de 90's, die er is om dromen te realiseren of ergernissen de wereld uit te helpen. En ik heb het toch wat proberen te koppelen aan de politieke actualiteit. Er is het kopstuk Bart Peters dat gewoon overleefd heeft al die decennia en die nog steeds... de leider mag zijn, maar hij krijgt een vrouwelijke jonge sidekick, Gloria Montserré.
En wat wil je daarmee zeggen? Dat oud zijn niet oud met een T?
Wel, dat bepaalde mensen lang meegaan en dat kopstukken soms ook gewoon terug opgescharreld worden om nog maar eens hetzelfde riedeltje te spelen. Ja.
En is dat dan goed?
Dat zullen we moeten afwachten. De eerste aflevering is er nog niet.
En waarom zien we Bart Peters terug, maar niet Rani de Koning?
Omdat er blijkbaar was Rani...
Of Sabine de Vos. Hè?
Of Sabine Vos, ja.
Die waren blijkbaar in de jaren 90 al afgevallen. En hij is toen eigenlijk de enige overlevende van het programma
maar dan
gebleken.
Maar blijft denk ik dezelfde vraag. Waarom zijn de vrouwen afgevallen?
Het heeft een heel debat veroorzaakt eigenlijk, hè, over de houdbaarheid van mannen versus vrouwen in tv, in media in het algemeen.
Je zit hier wel...
Wat? Nee, ik ben omringd. Moet opletten wat ik zeg. Maar het is wel een vaststelling hè, dat je dat... En eigenlijk geldt dat eerlijk... Laat ons naar de wedstrijd kijken. Ja. Geldt dat eigenlijk ook wel wat in politieke milieus?
Ze vallen als de vliegen, de vrouwen.
Ja, in de Vivaldi-regering wel. Hè, heb je eigenlijk, als je kijkt wie dat er allemaal ontslag heeft moeten nemen en wie het eigenlijk had moeten nemen, laat me dat allemaal toevoegen, dat de druk zit heel vaak bij vrouwen.
En waaraan ligt dat, denk je? Dat vrouwen dan sneller opstappen? Of dat hun houdbaarheid, behalve dan qua uiterlijk, misschien voor velen...
Het is wel zo dat in deze ploeg, die zich ook heel bewust daarvan is, hè, want ze hebben van in het begin Vivaldi gezegd, we zijn in gender balance, zijn we gelijk, en waren er ook heel trots op, dat wel een thema is. Dat een aantal van die vicepremiers ook letterlijk gezegd hebben, het is misschien soms te seksistisch, hoe het in de kern verloopt, die discussie. Ergeren mensen zich er ook aan dat het allemaal vrouwen zijn die hebben ontslag moeten nemen. Dat op zich vind ik eigenlijk al goed, dat het een thema is. Of dat nu... dan daarmee te maken heeft waarom bijvoorbeeld een Sarah Schlitz heeft moeten ontslag nemen omdat ze vrouw is. Ik vind dat wat te korter de bocht. Het gaat dan ook over het feit dat ze het gewoon niet goed heeft aangepakt. Maar, want Petra de Sutter bijvoorbeeld is ook onder vuur gekomen in heel het Bipo-schandaal. Heeft dat eigenlijk heel netjes afgewerkt en is dan niet in de problemen gekomen. Dus het gaat wel toch meer, denk ik, over competentie dan over puur het genderaspect. Maar misschien zijn wij, en dan moet je naar jezelf kijken, in de media... misschien onbewust ook wel wat kritischer voor vrouwen als voor mannen, ik weet het niet.
Dat is zo, dat wil ik best zeggen.
Jij bevestigt dat, Linda.
Ja, ik laat het misschien... ik gooi het in de groep.
Ik denk zeker dat we... En zeker ook vrouwen zijn kritischer voor vrouwen, denk ik.
Ja, dat is ook zo.
Dus dat is heel duidelijk, hoe spijtig dat ik dat ook vind. En ik kan het misschien koppelen naar mijn momentje van de week. Want mijn momentje van de week gaat over de tranen van Hilde Krevits. Mm-hmm.
Misschien even schetsen hoe dat gebeurde?
Wel, ik denk dat zij in een commissie een hele hoop kritiek te slikken kreeg van iemand van Vlaams Belang. Ja,
het ging niet geen kritiek
Het ging niet over haarzelf, het ging over haar...
haar medewerker, hè?
Haar medewerker, hè, want dat is wat ik er eigenlijk zo speciaal aan vind. En ineens schoot haar gemoed vol. En had ze het daar toch wel heel erg moeilijk mee. Mijn eerste reactie was ook, allee,
Dat doe je niet.
Mm-hmm. En dan ben ik daarover beginnen praten met andere vrouwen. En ik kreeg eigenlijk heel snel een spiegel voorgehouden van allee, waarom vinden wij dat nu weer erg? Dat is toch eigenlijk helemaal niet erg. En het is waar, het is helemaal niet erg. Want integendeel, het toont haar betrokkenheid. Toont hoe hard zij ervoor werkt, hoe belangrijk dat zij het allemaal vindt. En we hebben nogal tranen gezien in het verleden. We hebben de tranen gezien van Bert Anciot, die had er een patent op.
Maar er werd ook een beetje mee...
Er werd een beetje meewarig over gedaan. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Bart Wever heeft ook iets gedaan. Hè? Maar dan ging het wel over zichzelf. En over het feit dat hij van zichzelf vond dat hij onheus behandeld werd. En dat vind ik eigenlijk zo mooi aan de tranen van Hilde Krevits. Het waren niet tranen voor haarzelf, het waren tranen voor iemand anders. En daarom vond ik ze oprecht. En heb ik alleen maar respect daarvoor.
Okay.
Ja, ik wil misschien toch nog zeggen over Hilde Krevits. Het zat een klein beetje, toen ik het eerste keer zag, in het idee van, ja, zij heeft iets behoorlijk uitzonderlijk gedaan in de wedstrijd. Is even een paar maanden stap teruggezet. Mm-hmm. Burn-out is sowieso al iets heel moeilijk, maar denk ik, in zo'n politiek milieu is dat dan nog een extra stap. Mm-hmm. En de vraag, laat ons eerlijk zijn, die daar wel boven zweeft, is van... houdt ze het nog vol? Gaat ze nog verder? Of is er toch iets breekbaar losgekomen? En wat ik dan. En dus je hebt dan die tranen en dan stelt iedereen zich opnieuw eigenlijk die vraag. Wat ik heel interessant vond, is dat ze eigenlijk daar als boodschap aan gegeven heeft. Als je goed tussen de lijnen leest en als je goed luistert naar wat ze zelf zegt, dat ze helemaal niet weg is. Integendeel, dat ze eigenlijk haar voet zet in die partij. Ze heeft een heel straf interview gegeven. Het is weliswaar aan de krant van West-Vlaanderen, maar toch... waarin ze plots de communautaire lijn van haar partij scherp zet. Ze heeft eigenlijk laten verstaan aan haar voorzitter Sammy Mery, ik ga die Vlaamse lijst trekken en ik ga opnieuw onderhandelen.
En ik ben niet weg.
Hè? En ik ben helemaal niet weg.
Je moet mij niet verkassen naar Europa, waar ooit sprake van was.
Dat heb je goed gezien, Linda. Ja. en dus in die zin... Het was voor mij een aanleiding om nog eens opnieuw na te denken over wat is nu de politieke positie van Hilde Krevits. En eigenlijk is de vaststelling, ze is helemaal back. Ze is sterker dan ooit misschien wel in haar eigen partij.
Ja, maar het oordeel of het vraagteken van kan ze het wel aan? En dus ook de judgment call van goh, ze zal het wel moeilijk hebben, vind ik toch sneller komen als het om vrouwen gaat. Laten we ook kijken naar deze week was het denk ik ook. Kitir die beslist heeft om uit de politiek te stappen.
Ja, het is al eventjes ervoor, denk ik. Maar je hebt gelijk.
Nee, vorige week.
Opnieuw van, komt toch uit een ander milieu, andere achtergrond, een veel eisende job. Dat hoor je toch zelden of nooit bij mannen. Dus ik denk dat er...
We hebben toch het een en het ander gehoord over Egbert Lagaert ook. Hè?
Ja.
En over zijn achtergrond of waarom... Dus het wordt allemaal wel wat meer in vraag gesteld, maar inderdaad, over vrouwen zijn we altijd wat kritischer.
Ik ga één voorbeeld nog op tafel gooien. Ja. Wat dat eigenlijk helemaal bevestigt, is Jean-Marie de Dekker. De man is 73 jaar...
Maar je gaat mijn moment van de week kappen.
Oei, maar dat pak je moment alleen. Nee, pak het. Dan kan ik zeggen wat ik erover te zeggen heb. Maar,
ja, dus mijn moment van de week, dat was de mogelijke, ik denk wel, terugkeren van Lijs de Dekker. En niet van Jean-Marie, alleen maar van Lijs de Dekker, omdat hij het gat wil vullen tussen extreem rechts, Vlaams Belang en Centrumrechts. Hij zegt dat is een heel gat. En anders gaan die mensen naar Vlaams Belang. Ik vraag mij af, is dat nu verstandig? In West-Vlaanderen wel, denk ik. De rest van de provincies weet ik niet zo. Ik weet niet wat zijn kans op succes is. En eigenlijk is mijn vraag, gaat dat het inderdaad het verkiezingslandschap beïnvloeden? Ik weet niet hoe jullie dat zien. En dan mag jij over.
Oké, ik moet eerst...
Ik vind vooral qua sfeer zal het waarschijnlijk het verkiezingslandschap beïnvloeden. Ik wil mij niet uitspreken over stemmen. Maar als communicatiespecialist heb ik mij nu al geërgerd. Hij is er nog niet. Hij is nog niet terug.
Aan Jean-Marie de Dekker, ja?
Absoluut. En evenzeer aan zijn zoon Dimitri en aan alle mogelijke volgelingen.
Maar toch is er een markt voor, denk ik, hè, om het in die termen te zeggen.
Het ging over Open VLD onder de limiet schoppen,
ja.
Onder de kiesdrempel schoppen. Bedoel, het is taalgebruik dat gewoon...
Maar dat zegt Bart de Wever toch ook? Hij wou toch ook...
Bart de Wever zegt, ik maak je kapot. Ja? Wel, ze kunnen echt samen gaan spelen, denk ik dan. Dit is gewoon rakai van waar moeten we het plaatsen? Rond Parijs ergens.
Mm-hmm. Wat denk jij, Evelien?
Ja, het is een heel mannelijke lijn van communicatie, natuurlijk. Een oude mannelijke lijn. Waar ik mij niet door aangesproken voel.
Nee, maar je moet je eens afvragen dat er een 73-jarige vrouw zou aankondigen, ik ga misschien nog eens opnieuw mijn lijst opstarten. Hoe zouden wij dat dan zien? En bij Jean-Marie de Dekker zetten we ons oprecht af te vragen, meent die man dat nu?
En ik ga ze kapot maken.
Maar dat vind ik nog secundair. De pure vraag, is die nog politiek relevant en gaat die nog iets doen? zou bij heel veel andere politici echt gewoon weggelachen worden. En ik vrees maar dat in
het
deze...
Het feit dat hij die aandacht nou,
we laten
krijgt
ons, we laten ons vangen daarover. Ja. Het is gewoon een spel in... Krijg ik terug een plaats op de lijst bij N-VA of niet, wat de vorige keer al was? Daarover gaat het volgens mij.
Nu moet ik plots denken aan wat Georges-Louis Boucher heeft gedaan. Die heeft een 64-jarige politica, ik had er nog nooit van gehoord,
Françoise,
maar blijkbaar
Berthio, ja,
met een heel verleden
passen,
in Brussel en zo, teruggehaald. Waarschijnlijk zijn daar wel heel wat strategische berekeningen bij, denk ik, maar... Dat is toch ook wel... Dat had je van hem toch ook niet verwacht.
Maar ik denk net dat de enige strategische berekening die Georges Boucher maakt is... Kan ik iedereen verrassen? Kan ik hem nog eens uitpakken en iedereen op het verkeerde been zetten? Als ik het goed begrepen had, was Françoise Berthio haar hoofdbezigheid...
Nu schilderen.
Schilderen.
Ja, ja, nu,
voor ze minister werd opnieuw. Ja. Dan denk ik, ja, dat is misschien de droomfabriek.
Ja. Het was misschien vooral iemand iets niet te gunnen. Zo is het toch ook vaak bij hem, denk
om
ik.
Om anderen niets te gunnen en haar
dat,
dan...
Dat kan, maar ik vond het de droomfabriek. Ja. Ik ben nog eens op het einde van iemand haar leven...
Ja.
Een jaar ministerschap, nog eens een chauffeur, heerlijk. Nog eens een kok. Sorry, ik ben wat te cynisch, maar...
Dat denk ik toch ook. Ja. Overigens, wat is jouw moment?
Wel, ik blik altijd een beetje vooruit, Linde. En met vakantie en aantocht is er maar één ding wat, denk ik, onze vooruitblik verdient. Dat is 21 juli.
Ah ja,
morgen heb je 11 juli,
maar
goed, het politieke seizoen eindigt voor Vlaanderen weliswaar op 11 juli, maar volgende week 21 juli, Nationale Feestdag. En ik denk dat het voor heel veel politici een ongelooflijke opluchting zal zijn. Eindelijk stopt het circus. Ik heb heel veel mensen gezien die echt al vermoeid zijn. En je weet, volgend jaar komen die verkiezingen eraan. Mm-hmm. Iedereen loopt al op de toppen van zijn tenen en er is dus nog één keer vakantie voor we, denk ik... in een heel lang gat vallen, want je weet, die zomer van 24, dat is net na de verkiezingen, dan gaan wij allemaal mogen opdraaien om te volgen hoe de regering er niet zal komen gedurende weken. Mm-hmm. Maar dus die 21ste wordt niet zozeer Nationale Feestdag, maar een zucht van oplichting voor vakantie. Ja.
De laatste keer dat iedereen, niet alleen politici, maar ook wij, onze batterijen kunnen opladen. Ik hoor jullie, of jullie horen ons zo meteen terug na de break.
De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.
Dit weekend zaten de vicepremiers nog maar eens bijeen om een akkoord te bereiken over de fiscale hervorming. Dat is er nog altijd niet, maar toch, Wouter, een beetje verrassend nieuws. Want er is wel een akkoord over de pensioenhervorming.
Ja.
Had jij dat zien aankomen?
Nee, ik denk ook die vicepremiers niet. Want toen ik er een aantal te horen kreeg op zaterdagavond en ook zondagmorgen... was er heel veel frustratie van waar zijn we eigenlijk mee bezig? Iemand zei therapeutische sessie.
Over de fiscale hervorming.
Ja, over de fiscale hervorming. Een premier had laten lekken aan Belga dat het constructief was. En dan hoorde ik sommige mensen zeggen, dat zijn echt leugens. Dat is helemaal niet constructief. Maar hij had een plan B in zijn schuif liggen, namelijk een akkoord dat hij duidelijk al op voorhand met de PS goed had afgetoetst. Want plots kwamen ze op zondag met een gezamenlijk plan, hij en Karine Larrieu, de minister van pensioen.
Die moest terugkomen uit Parijs, een weekendje was.
Dus het zegt iets over de onverwachte wending. En dat is natuurlijk het enige wat die premier, hij kan dan machteloos genoemd worden, maar hij is meester van die agenda. En dat kan hij beheersen. En dat heeft hij eigenlijk wel, denk ik, heel goed gedaan. Beseffende, als we nu een weekend uitkomen met weerkommer en kwel, zitten we met een probleem. Dus laat ons de agenda veranderen. En ze hebben dan op een nacht, zondagnacht, op maandag, dus vanmorgen, was er witte rook rond een uur of vijf. En we hebben plots een pensioenakkoord. En zelfs meer, ze geloven dat Europa ook daarmee tevreden zal zijn. Dus het was euforie vanmiddag op de persconferentie.
En is het een goed akkoord?
Ja, Linda. Het is een akkoord dat wel... een duidelijk in de juiste richting gaat. Hè? Want het heeft een impact van 0,5% op ons BBP, of in besparing op ons BBP tegen 2070. Dat is al behoorlijk...
Lijkt mij heel weinig dan, eerlijk gezegd. Nee?
Wel, het is het meest maximale dat ze konden halen binnen Vivaldi. Dat denk ik wel. Ik denk, als je ziet, de PS was eigenlijk niet bereid om een aantal toegevingen te doen, heeft dan toch een heilig huisje gesloopt om de pensioenen van de ambtenaren niet automatisch te laten meestijgen met de loon. Ja, die periquatie.
Maar, wat zijn de hoofdlijnen van de
pensioen? Dus je hebt die periquatie, is 80% eigenlijk van de besparing. En het meest positieve, denk ik, voor ons als burger is, als jij op je 62 beslist om nog verder te doen tot 65, krijg je 22.000 euro netto erbij aan pensioenbonus. Dat is denk ik wel echt een stimulans waar mensen heel concreet iets mee kunnen.
Maar je moet wel op 62 dan wel een volledig pensioen hebben, denk ik. Hè?
Ja, uiteraard. Hè? Dus het geldt eerder voor mensen die dan op dat moment al genoeg loopbaan achter de rug hebben.
Die heel vroeg zijn begonnen.
Ja. Dan zit er een aantal aantal kleinere dingen in. Extra belastingen op die tweede pijler, pensioensparen, maar enkel voor de toppensioenen. Even nadenken. Ja, dat zijn denk ik de voornaamste drie elementen eigenlijk. Maar het belangrijkste is die periquatie die eigenlijk afgeschaft wordt en in ruil daarvoor een heel forse pensioenbonus.
Gaat dit nu positief afstralen op de Cro?
Hij had het alleszins nodig. Hè? Ik denk dat hem alles heeft gedaan om toch met iets te kunnen komen vandaag. Want ik denk dat zij vandaag niets kunnen aankondigen, dan weet ik niet hoe ze nog tot 21 juli zouden verder gedaan hebben. Dus hij had het zeker en vast nodig. Gaat het positief afstralen. Het gaat hem laten kunnen verder doen en hopelijk ook tegen 21 juli die fiscale hervorming erdoor te krijgen. Maar het is het minimum dat ze moesten doen toch nog. Hè? Dus, ja.
Want dat wil ik weer zeggen, het is een compromis. Hè?
Ja, het is een compromis en het zal altijd een compromis zijn. Het zou ook in andere omstandigheden een compromis geweest zijn. Of het dan zeven partijen zijn, of drie partijen, of vier partijen, of 2022 of 2018. Maar ik vind het wel bewonderenswaardig hoe snel hij geageerd heeft de voorbije week. Als we even op Alexander De Croo inzoomen. Er is het voorzitterschap geweest bij de Open VLD, waar hij die beslissing genomen heeft om even de klok stil te zetten, om daarmee tijd te kopen om een niet-conflictueus figuur te vinden.
Ja, gaan we het zo meteen over hebben.
Ja, en dan heel snel, want ik vind het echt wel snel in politieke tijden en in politieke termen, heel snel pakt hij dan toch die beleidsakkoorden vast, waarvan hij weet, dit moet nu gebeuren. En dan waarschijnlijk met een heel goede voorbereiding slaagt hij er ook nog eens in om overnight met iets op de proppen te komen. Dus dat is wat mij trof, als ik naar hem als persoon kijk in de voorbije week, de snelheid waarmee hij geschakeld heeft.
Ja, een week is een eeuwigheid in politiek, hè. Dat bewijst hij nu weer. Wat mij frappeerde is, hij had een persconferentie waar hij naast Karin Lalieu zat, die dan plots ook beste vrienden waren. Het is wel enigszins ironisch als je weet hoe groot de frustratie tussen beiden was in de afgelopen maanden. Omdat Lalieu heel boos was dat ze haar dossier niet agendeerde en de VLD eigenlijk zei, de pers komt met niks. Mm-hmm. Maar mijn punt was, op een gegeven moment achteraf een vraag over Mark Rutte. Mark Rutte die vandaag zijn einde eigenlijk politiek aankondigt na 14 jaar. En dan zag je Alexander De Croo kijken en dan had hij toch even een halve minuut dat hij vroeg aan de journalist van de VRT om even na te denken, wat moet ik er nu op zeggen op dat einde. Was een heel mooi, hij gaf veel lof aan Rutte, zei maar we hebben al te goede relatie gehad. Maar je zag zo, het was een heel kort moment op die persconferentie waar hij volgens mij zelf eens reflecteerde, hoe heeft Mark Rutte dat ooit 14 jaar volgehouden? Mm-hmm. En al die coalities, als je ziet welke coalities dat Rutte gehad heeft en hoe die dat de boel bijeen heeft gehouden, dan zie je De Croo die eigenlijk al, ja, hij is premier sinds 2020, dus 3 jaar. Man is veel grijzer geworden, is echt verouderd. Hij zag natuurlijk, hij had een nacht niet geslapen nu, hè, dus dan moet je een beetje clement zijn. Maar stel je eens voor dat Alexander De Croo dat 14 jaar zou moeten leiden. Hoe zou je er dan uitzien, dacht ik. Maar goed, het is...
Och, charme Alexander De Croo, maar misschien nog charme wij ook.
Ik pleit niet voor medelijden, maar het, ik vond het wel frappant. Het was zo een moment, een halve minuut van contemplatie in dat geheel. Zo.
Hebben jullie de tweets van Lalieu en De Croo gelezen vanochtend om 5 uur 16 en 5 uur 17 vlak na elkaar? Ja, niet op dat uur. Ah, nee. ik heb ze daarna wel even terug opgezocht. Wat mij opviel inderdaad, ja, dat compromis. Het is echt een compromis in de manier waarop ze erover communiceren. Ze zetten weer zo heel hun andere accenten
op dat de voorgrond. Dat je afvraagt, gaat het over hetzelfde?
Gaat het over hetzelfde? Ze zeggen alle twee eerst, er is een akkoord voor de pensioenhervorming, hè? Joepie. En dan heeft Lalieu het over inderdaad die bonus, maar dan ook nog over beschermingsmaatregelen voor vrouwen die erin zitten. Mm-hmm. Daar heb ik er ook nog niet veel van gehoord.
Ja, het gaat over het feit dat een aantal zwangerschapsverlof of ook zorgverlof, als je zegt ik ga voor een zieke echtgenoot of een moeder of vader zorgen, dat die periodes worden meegeteld als gewerkte dagen.
Ah, okay.
En dat, ja, Lalieu zei letterlijk, ik ben een feminist, ik ben daar heel trots op. Ik denk dat ze daar ook wel een punt heeft, want het trekt een soort van ongelijkheid recht. En dat was voor de PS heel symbolisch, heel belangrijk. Mm-hmm. Maar het klopt wat je zegt, was op persconferentie ook. Het anders onderlijnen van hetzelfde akkoord. Hè.
En dan nog eens over die historische herwaardering van de minimumlonen, minimumpensioenen er nog eens bij.
Ja.
En De Croo zei eigenlijk gewoon akkoord over pensioenen om de vergrijzingskosten beter te beheren. Punt. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ja, hij zei ook, het moderniseert ons... op Twitter, ja. In de persconferentie had hij het vooral over een modern systeem. En kreeg je ook de vraag trouwens, heel oprecht, van gelooft u nu dat dit de grote hervorming is? Linda, ik zie je lachen, omdat jij er nogal kritisch over was. Maar dat heeft hij...
De vraag stellen is ze beantwoorden, denk ik dan altijd. Hè? Waarom stel je nu zo'n vraag? Dat...
Als journalist, maar ik vond
kan
het...
daar toch niet nee op antwoorden.
Nee, maar hij was er. Je kan in gradaties antwoorden.
Ja,
je kan,
dat is
je kan zeggen.
En dat
hoor
dat
ik.
Gedaan?
Wel, nee. Het was gewoon echt een. Hij antwoordde de journalist en zei van ja, ik geloof oprecht dat dit de juiste, een stap in de juiste richting is. Maar meer dat dit echt is wat noodzakelijk is. Dan begon hij ook dat.
En geloof jij hem dan?
Nee. Nee, omdat ook binnen zijn eigen regering zeggen zijn kernleden ook van dit is een eerste stapje en de rest zal voor de volgende regering zijn. Ja,
dat maar
is...
hij moet dat toch verdedigen, inderdaad, zoals je zegt. En hij kan niet met gradaties antwoorden. Nee. Hij moet daar pal achter staan, want net door altijd half en half te communiceren of direct aan te tonen wat niet de goede dingen zijn, verzwakte deze regering altijd... zijn maar, eigen beleid.
Ja. Maar het publiek is wel niet dom, denk
nee,
ik.
Nee, en dat is wel, ik denk dat dat een ongelooflijk moeilijke lijn is om te bewandelen tussen in hoeverre blijf je trouw en verdedig je regeringswerk en wanneer wordt het ongeloofwaardig. Mm. Ik had, omdat je zei, de Droomfabriek daarnet als moment, hè, ik kreeg het, maar ik vermoed dat iedereen dat in zijn mailbox krijgt of zijn, op WhatsApp, zo een ongelooflijk domme grap van iemand die zei, ja, de Droomfabriek komt terug, Alexandre Croo belt en zegt, ik heb maar één droom, dat de VLD boven de kiesdrempel blijft en dan antwoordt het duo... Alexandre, je moet wel realistische dromen formuleren.
Maar was dat geen tweet van Vlaams Belang of zo? Of ben ik nu helemaal verkeerd?
Ik heb het in mijn WhatsApp gekregen, maar goed, misschien zegt dat iets over mijn vriendenkring.
Ik durf nu ook niet op te zweren, maar ik heb het wel gezien.
Maar ik wil maar terugkomen op het punt, hoe moeilijk is dat dan om dat, die lijn te bewandelen tussen geloofwaardig blijven, maar het wel loyaal verdedigen?
Ja, je moet het inderdaad loyaal verdedigen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En zonder mensen te beschuldigen. Maar het is ook, denk ik op dat moment, de journalist die probeert nog voor een akkoord afgekoeld is, al te kijken van, kan ik hier iets overstoken? Of kan, ik bedoel, dat stuk speelt natuurlijk ook. Hè, want wie gaat, ik vond de opmerking van Linda heel terecht, wie gaat die vraag nu stellen? Ja, de enige reden waarom een journalist die
vraag
stelt...
Het was wel de VRT die hem stelde, Linda. Maar...
Moet ik mij daardoor
verantwoordelijk voelen? Nee. Je bent je eigen vrouw.
Dat denk ik ook. Hè.
Journalisten stellen soms dat soort vragen om net je geloofwaardigheid als politicus onderuit te halen, om te zien of je op twee benen kan wandelen.
Maar zou het niet eerlijker zijn om te zeggen dan, het is een kleine stap en nee, we hadden meer gewild, maar dit is wat er nu in zit en op dit moment kan het niet meer zijn, maar het is toch al een stap in de goede richting. Ik zou dat eerlijker vinden.
Ik denk dat hoop vandaag in de politiek belangrijker is dan eerlijkheid. De mensen de hoop geven...
Dat vind ik wel een gewaagde uitspraak, Barbara. Want die hoop is belangrijk, maar die eerlijkheid is zeker voor Open VLD wel het handelsfonds dat je moet opnieuw herstellen, denk ik. En de Croo, ik vind dat hij daar heel gevaarlijk scheert tegen de rand van wat niet meer geloofwaardig is. En dat doet mij heel hard denken, we gaan de parallel waarschijnlijk straks nog eens trekken, als het over de partij gaat, met Guy Verhofstadt. Verhofstadt was in zijn paarse periode, heeft hij eigenlijk ook wel fantastische dingen gedaan als premier. Hij had een soort visionair beeld bijvoorbeeld over hoe Europa wilde doen. Mm-hmm. Maar hij was compleet op dat binnenlandse zijn geloofwaardigheid kwijt. Hè? En met dat zinnetje van Yves Leterme, dat alles doden, wie gelooft die mensen nog? Mm-hmm. En bij de Croo, ik vermoed dat we daar straks in de electorale campagne ook heel harde klappen gaan krijgen voor de premier, dat je vanuit oppositie die gewoon doodmaakt met die geloofwaardigheid.
Ik zie jullie allebei knikken.
Ja, ik ben heel hard aan het knikken. Dat is het grootste probleem van Open VLD vandaag. En dat is de geloofwaardigheid van de partij en van de kopstukken.
Ja, en daar gaan we zo meteen nog over door. Want ik wil van jullie horen, hoe kan die partij haar geloofwaardigheid nog opkrikken? Als dat tenminste nog kan. Maar dat is voor na de break.
De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.
Ja, we zitten hier nog altijd met onze experten rond de tafel. Dat is Barbara van Geluwe en Evelien de Ridder en natuurlijk ook Wouter Verschelde. Open VLD, daar ging het daarnet over. Heeft een nieuwe voorzitter, die eigenlijk is aangewezen door Alexander de Croo, Tom Ongena misschien eerst eens. Hadden jullie al ooit van hem gehoord?
Ja, ik wist wie hij was, maar omdat het mijn werk is natuurlijk, maar ik... Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het in Keulen hoorden donderen.
En met wat associeerde je dan, Tom?
Met Bart Somers.
En jij, Barbara, had jij ervan gehoord?
Ik had nooit van hem gehoord, maar ik heb inderdaad wel wat gelezen. En Bart Somers en communicatie kwamen onmiddellijk naar boven, dus ik was geïntrigeerd.
Ja. Wie is Tom Ongena, Wouter? Wij kennen hem natuurlijk al langer, maar wie is hij?
Wel, het meest frappante dat ik over Tom Ongena gelezen heb, was in de regionale editie van Gazet van Antwerpen, eigenlijk zijn thuiskrant, want hij is van Mechelen, waar in Sint-Katelijne-Waver woont hij nu, mm-hmm. waar men zo geniaal geweest als journalist om de buren te gaan interviewen in zijn straat, wat ze vonden van de nieuwe voorzitter. Ja. En het was eigenlijk unisono. Woont hier Tom Ongena en B, is die man dan voorzitter? Want we kennen hem eigenlijk helemaal niet. Wat meteen samenvat hoe die situatie rond Tom Ongena zit. Hè. De man is sinds 2019 Vlaams parlementslid.
Als opvolger
van Bart Somers. Ja, had niet zo geweldig veel stemmen. Maar was ook echt iemand die wij al heel lang kennen, omdat hij, denk ik, sinds Bart Somers in 2004 voorzitter van de partij was hij toen woordvoerder en partijdirecteur, is daarna dan
woordvoerder
van de fractie geweest. Altijd een beetje in het kielzog van Bart Somers. Hè. Dus het is echt, een Somersboy werd hij ook in de media genoemd. En dat is hij echt ook volledig. Hè. Dus iemand die heel moeilijk uit die schaduw van zijn kopman komt. En in die zin, voor het wedstraatwereldje zelf toch wel een enorme verrassing was. Waar het niet dat zijn naam vrij snel circuleerde, vanuit de 16. Dus dan weet je wel, van die man heeft kans. En blijkbaar is het ook wel een scenario geweest dat al weken geleden met Egbert Lachart besproken geweest is. Met de Kroo. Ja, dus
dat is nieuw.
Was niet helemaal nieuw, ja. Mm. Omdat men wel wist van het gaat heel slecht met Egbert Lachart. Hij zit echt wel beu.
En dus toen al. Even samenlopen of zo, was de bedoeling? Lachart en hij, om dan.
Dat weet ik niet, maar het was in ieder geval wel de bedoeling dat het minder brusk zou verlopen. Dat het afscheid van Lachart niet gelopen zou zijn zoals het nu gelopen is. Ik denk dat het heel duidelijk is dat Egbert Lachart op een gegeven moment echt gezegd heeft: basta, nu is het gedaan, de emmer der vernederingen zit vol. Zoals ze dat zo mooi in tegenwoordig zegt. En die heeft dat wel heel plots gedaan, waarop dan nog hij wel de politesse had om 10 minuten voor zijn eigen perscommuniqué naar de 16 te bellen, maar ook niet meer als dat. En daar is dan afgesproken, we gaan toch contact houden, we gaan het samen doen. En vervolgens heeft de Kroo een half uur later gezegd, ik ben beschikbaar om de partij te leiden en is er van Egbert Lachart eigenlijk geen sprake meer geweest.
Tom Ongena, want daar gaat het over. Ik heb die altijd een beetje beschouwd als een goede partijsoldaat, om het woord braaf niet te gebruiken, en ook een beetje saai. Jullie hebben hem nu misschien al een beetje... Ja, ik zie jullie lachen. Maar misschien heeft Open VLD dit soort figuur nodig nu?
Maar misschien mag ik zeggen eerst dat ik vind het ongelooflijk knap van hem dat hij dat doet. Hè. Ik denk dat hij het echt doet vanuit dat geloof in de liberale partij, de loyaliteit voor de partij, en dat hij dat echt wil doen. Ik denk dat er geen enkel andere figuur ook mogelijk was, hè, om dat te gaan. Er waren wel andere figuren mogelijk, maar
er stonden een aantal te trappelen in de gang, hè, om Patrick de Waal en Maggie de Blok niet te noemen, bijvoorbeeld. Die hadden dat wel nog eens zien zitten, denk ik.
Dat zijn ook mensen natuurlijk die niet meer opnieuw moeten scoren
niks meer
in
moeten
de verkiezing.
Doen,
voilà. Dus ik hoop wel dat Tom Ongena beseft dat voor hem nu misschien ook niet meer echt mogelijk gaat zijn hierna. Hij gaat natuurlijk wel aan naamsbekendheid winnen, maar ik weet niet of het zijn populariteit als persoon gaat verbeteren. We zullen zien, hè, wat hij ermee doet. Ja. Maar hij is heel loyaal naar de partij en ik vind het wel knap dat hij durft springen. Dus zo braaf is hij toch niet, hè, als je zoiets durft in zo'n situatie.
Maar je moet nu wel iets doen met die partij. Hè? Ook al ben je dan het hulpje van Alexander De Croo, je moet er nu wel iets mee doen. En heeft hij dan de carrière, de envergure om dat te kunnen?
Mijn eerste indruk was vooral een vergelijking met Lachart, hè, die we wel vaker zagen de laatste weken. En wat mij onmiddellijk opviel, was dat hij is iets ronder, iets
bourgondischer,
iets meer bon en point, zo, waardoor hij sympathieker overkomt. En op dat moment sympathiek overkomen leek voor mij al een ongelooflijke prestatie.
Maar is al genoeg.
Dus de eerste indruk voor mij was heel positief. Hij kwam niet stijf of saai over. Hij kwam over als iemand die vertrouwen heeft en iemand die daar graag was. Zo'n echte Vlaming die zich goed voelt en die daar graag was.
Dat moet je kunnen, hè, met een partij die het zo slecht doet, hè?
Maar ik ben niet helemaal mee met de analyse dat hij dat als trouwe partijsoldaat heeft gedaan. Er spelen in politiek toch wel wat andere zaken ook. Hè. Hij was eerste opvolger...
Je bedoelt toch niet arm omgevrongen?
Nee, absoluut niet. Integendeel. Wat is het effect nu? Hij is voorzitter, nog een jaar voor de verkiezingen. Mm-hmm. Hij wordt dus, of hij dat nu wilt of niet, hij zal in de loopgraven moeten. Hij wordt toch een stuk bekender. Mm-hmm. En je moet je dan vanuit Open VLD straks afvragen, ja, een voorzitter, trekt hij dan de lijst of niet? Het zou toch wel logisch zijn dat hij dat wel doet. Mm. Je hebt Bart Somers in Antwerpen en dan heb je de grote vraag wie... Neem Bart Somers Vlaamse lijst en dan heb je de Kamerlijst.
Je hebt ook nog Willem-Frederik Schiltz
juist,
daar zitten.
Dus er is al wat over gebikkeld geweest. En Willem-Frederik Schiltz wil heel graag die Kamerlijst trekken. Mm-hmm. Ik schat dat niet ondenkbaar dat Tom Ongena die straks trekt, mm-hmm. omdat hij een van de nieuwe boekbeelden is. Ja. Hij is voorzitter. Dus de persoonlijke carrièreafwegingen voor een Tom Ongena, die, laat ons eerlijk zijn, voor deze episode geen kans had om opnieuw echt een mandaat te halen.
We zullen het snel zien. Hè,
want hou de peilingen toch maar in het oog. Ik hoor van een aantal partijen die per provincie peilen dat je voor de VLD in Antwerpen rond de 5% zit. Mm. Dus dat wil zeggen dat je enkel eigenlijk, als je de lijst trekt, zeker bent van je zetel. Mm-hmm. En in die zin dacht ik bij mezelf, ja, Tom Ongena, het is mooi dat hij zich lanceert, maar zo onbaatzuchtig is het niet. Want misschien is het straks wel een zekere zetel en dat is dan zijn beloning voor die corvée die hij nu doet, is toch 5 jaar opnieuw in het parlement zitten.
Okay. Dat is waar, als hij die lijst trekt, inderdaad. Waar?
Dus dat is een open vraag. Ja. Hè? Maar ik vond wel wat Barbara zei, is wel interessant dat hij na al de heisa rond Open VLD en toch wel het conflictueuze en het moeilijke en je had die afscheidsinterviews van Lachart en je voelde daar, je kleinste teen kon voelen van wow, dit je zit veel meer achter dan zomaar ik ga in vriendschap door, dat daar een figuur kwam die effectief qua uitstraling, dat daar iets zit dat Open VLD misschien net nodig heeft, namelijk wat rust in de tent. En uiteindelijk, ja, waarover ging het of waarover gaat het? Alexander Kroo is de baas en het moet rond Alexander gebouwd worden. En dan heb je, in ieder geval qua vibe of qua wat die man communiceert, past daar wel perfect in dat kraam. En dan denk ik, een Patrick de Waal bijvoorbeeld zou veel meer schaduw genomen hebben. En Maggie de Blok op haar manier toch ook? En zou dat toch... Maggie is ook een persoonlijkheid.
Ja,
hè? En nu heb je... Ja, dat is misschien zodanig geen persoonlijkheid dat de juiste keuze was. Het blijft communicatief wel een gok, daarom dat ik nog even naar jullie kijk. Want wat doe je dan met een iemand die je eigenlijk bewust als een tweede viool zet? Moet die dan straks in debat met Bart De Wever en Conor Rousseau en anderen? Want dat is wel de regel normaal, hè, dat de voorzitters debatteren.
Die vraag heb ik hem gesteld horen worden op de radio. En hij leek dat toen toch al een beetje door te schuiven naar De Croo.
Mm. Ja, er is op het partijbureau van Open VLD gezegd, De Croo gaat dat allemaal doen. Maar zo werkt dat wel niet in de media. Want je kan niet als partij zomaar zeggen van het is die man die wij aanduiden om het debat te doen. Dat herinner ik mij van vorige discussies ook in de wedstrijd. Hè, dat je zit wel met dat element van voorzitter. Dus ik weet niet of Open VLD zo gemakkelijk kan zeggen. Tom Ongena komt niet, we sturen Alexander De Croo.
Toch niet als het de voorzitter is.
Want anders kan mijn portkey daar opdagen. Hè?
Maar dat is dan misschien de eerste plek, de enige plek waar het niet kan. Want de facto is Alexander De Croo natuurlijk de leider van die partij. Hè? Mm-hmm. En in België blijven we vast houden aan het feit dat de voorzitter en het premierschap of ministerschap niet samen kan gaan. Dat is niet het geval in Duitsland, in Nederland, mm-hmm. in onze buurlanden. En aangezien Tom Ongena jaren aan een stuk woordvoerder geweest is en zelf ook aangegeven heeft van ik ben degene die wil verzoenen tussen lichtblauw en donkerblauw, tussen de jongere garde en de conservatieve garde, zou het mij niet verbazen dat hij in die zin... ook de woordvoerder wordt op een of andere manier van Alexander De Croo, die dan de leider is van de partij. En behalve de voorzittersdebatten zou het perfect kunnen dat daar een heel sterke tandem ontstaat op vlak van communicatie, die uit twee monden spreekt, maar met één hoofd
met
werkt.
Met één hoofd en een veel linksliberaler hoofd ook, dan moeten we toch...
Ja.
Wel een regeringshoofd. Hè. Wat je voelde de afgelopen maanden was enorme frustratie bij de communicatiemensen van de premier over de partij. Dat ze vonden, zij zitten niet op onze lijn en ze steken eigenlijk stokken in de wielen. En omgekeerd was dat bij Egbert Lachart en zijn team ook. Mm-hmm. Dat ze frustratie hadden met de manier waarop er gecommuniceerd werd vanuit de 16. Maar als je die dingen hebt die niet samenvallen, dan krijg je een gevaarlijke cocktail. Mm-hmm. En eigenlijk wist heel de wedstrijd al, het zit helemaal niet goed tussen die twee. En wat je nu hoort op de 16... bij datzelfde team is van met Tom Ongenaak kunnen wij werken. Daar gaan we ver mee springen.
Maar dus... die gaat geen stokken in de wielen steken. Hè?
Nee, integendeel, die zal...
Die gaat versterken.
Maar wat doe je dan met hun donkerblauwe achterban, die toch niet tevreden waren, want daar moeten ze het van hebben, hè? Dat zijn hun kiezers. Hè? Wat doe je daar dan mee?
Ja.
Je kan wel goed in het gareel van de Croo lopen, maar... is dat goed voor de partij?
Ik heb er natuurlijk geen onderzoek over gedaan, maar het was ook mijn eerste aanvoelen. Hè. Waarom heeft Lagaard destijds die voorzittingsverkiezingen gewonnen? Omdat hij toch voor een heel donkerblauwe koers koos. En iedereen dacht, de hoop in Egbert Lagaard om de Liberale Partij terug op die goede lijn te krijgen voor hen. En dat heeft hij dan helemaal niet gedaan. Eigenlijk zitten ze helemaal nu op de lijn die Gwendoline Rutte. Wauw.
Ja, Gwendoline Rutte is trouwens ook helemaal terug. Hè. Ja, ze is nu de adviseur van de Croo. Ik wil toch één ding zeggen, dat je niet mag onderschatten in die verkiezing toen van Egbert Lagaard. Hij haalde 8000 stemmen en was daarmee 60% verkozen als voorzitter. Er was één man die voor het partijbureau 12.000 stemmen haalde en dus iets van een 80% van alle VLD'ers, Alexander de Croo. Mm-hmm. Dus onderschat toch wel zijn draagvlak ook niet. Ik denk dat
Ja, maar hij was op dat ogenblik... Dat hij ook nog uit een ander vaatje. Hè?
Ja, hij was toen ook wat meer centrumrechts. Maar goed, het draagvlak en dan nog als premier ook. Ik denk vandaag dat hij toch wel die partij meeneemt. Mm. Als je straks dat partijcongres krijgt dat ze moeten doen en hij zegt daar, Ongenaak is mijn man, dan gaat hij volgens mij een makkelijke meerderheid halen.
Ik denk wel dat puur ideologisch dat de beste plaats is die ze kunnen kiezen. Want dat is echt een plek die nog niet goed is ingenomen. Op dat meer rechtse spectrum zit toch veel meer volk.
Pas op, hè. Jean-Marie de Dekker komt erin.
Ja, maar die gaat ook op dat rechtse spectrum zitten. Misschien dat links-liberale, dat meer progressief-liberale, dat is eigenlijk... Dat is er niet vandaag in België.
Ze gaan in elk geval moeten kiezen, denk ik. Want ze zitten daar echt een gewrongen.
Het gaat het een of het ander moeten zijn.
Ja, ze gaan moeten kiezen. En het zullen waarschijnlijk die twee mannen zijn die op lange avonden samen die beslissing gaan nemen en gaan heruitvinden en op een engagerende manier communiceren waarom dit land vandaag liberalen nodig heeft.
Ja, maar ik vind het wel een gigantische gok, hoor, wat Evelien zegt, want... Eigenlijk is de vraag, bestaat er ruimte voor een D66 in België?
Ja.
En het antwoord is tot nu toe in politiek in Vlaanderen nog nooit positief geweest. Ja. Maar goed. Ja.
Zien hoe Tom Ongenaak ervan afbrengt. En jullie horen ons terug na de break.
De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.
Toch nog eventjes doorgaan op Open VLD. Als ik eerlijk mag zijn, ik zie Tom Ongenaak de partij toch niet redden. Wouter.
Nee, en waarom niet?
Ik heb wel gehoord wat Evelien en wat Barbara hebben gezegd. En het feit dat er nu een tandem is, veel meer dan vroeger, hè, waar je die frustratie zag tussen twee lijnen die moesten worden uitgezet. Maar gaat hij de man zijn? Want de Croo zal er niet altijd zijn. Gaat hij de man zijn die dat nieuwe liberalisme kan... vertegenwoordigen en de kiezer kan aanspreken. Hij zou me verrassen, maar...
Er is iets anders, denk ik, dat speelt bij Open VLD, of wat breder is dan enkel puur nu deze verkiezing. Dat is wat je heel vaak hoort in de wedstrijd, een soort volksunie-scenario voor Open VLD. Ja. Namelijk, je hebt die linkervleugel en die rechtervleugel.
Met jouw D66 was ik daar aan het denken.
Wel ja, want je hebt dan D66 is die liberaal linkervleugel en dan heb je het rechtsliberale is VVD. En dat, die tweespalt is er altijd wel wat geweest. Maar het is eigenlijk met die verkiezing van Lagaard destijds in 2020 heel geprononceerd geworden. Want dan had je dat team Egbert, dat eigenlijk tegen Gwendoline Rutte en heel het establishment in, hè, want het was Bart Tomelijn die toen kandidaat was, maar iedereen steunde hem, behalve twee mensen. Dat was Vincent van Quickenborne en Alexander de Croo. En maar dan had je de basis van die partij die ruimschoots eigenlijk sympathie had en helemaal meeging in dat rechtse verhaal van Egbert Lagaard. En wat je wel hoort vandaag is... stemmen binnen dat rechtse kamp van Open VLD, die mij letterlijk zeggen van ja, zouden we... Moest N-VA nu eindelijk eens een flamingante extreme koers afzweren en gewoon een klassiek rechtse, economisch rechtse partij worden, met bijvoorbeeld het Zwitsers model als finaal punt, dan zouden wij daar eigenlijk veel meer thuis horen. En dan moeten we misschien naar een herverkaveling gaan. En dus je voelt eigenlijk dat mentaal een deel van die vleugel van de echt rechts VLD, wat dat ook was of nog is, dat die mentaal afscheid genomen hebben van die partij en dat die op zoek zijn naar iets. En ik denk niet dat het Jean-Marie de Dekker wordt, want die man is ook veel te negatief geweest over wat dan VLD nog was en zo, maar maar dat er een soort... Want je zegt, er is ruimte in Vlaanderen voor D66. Er is volgens mij ook ruimte voor een puur donkerblauwe koers, een VVD-koers, waar je dat heel communautaire aspect van N-VA toch veel minder hebt of minder dominant. En dus...
Maar dat zou dan toch een uitgelezen kans zijn om Open VLD om zich zo te transformeren, hè?
Maar dat is onmogelijk.
Dat kan nu niet meer.
Politiek is niet alleen economie, ja. Nee. Er is migratie, er is het klimaat. Er zijn heel veel andere crisissen die mee op tafel liggen en waar politieke partijen en politici zich ook mee profileren. Dus je kan niet zeggen, ik ga alleen met het rood-blauw economische
verhaal. Nee, maar bijvoorbeeld over migratie. Een Nederlandse regering valt over migratie. En het is VVD die daar zegt nee en het is D66 die zegt ja. Dus die breuklijn loopt daar midden door. En dat heb je binnen Open VLD ook wel. Het gaat niet enkel over dat sociaal-economische, maar dat is wel heel geprononceerd, omdat het in alle grote dossiers, pensioenen bijvoorbeeld, ja, je hoort de VLD vandaag niet, maar je weet dat Egbert Lagaard, moest hij voorzitter nog geweest zijn, daar moeite mee zou gehad hebben met die pensioendeel. Net om wat we hier allemaal rond tafel gezegd hebben, het is eigenlijk volstaat het niet. Eigenlijk zijn we daar niet plots mee op een andere koers. En dus dat heel dat dilemma zit misschien wel meer als wij, of zijn we misschien als journalisten een beetje te veel op gefocust binnen Open VLD, maar dat er daar twee kampen zijn en dat die eigenlijk niet meer verzoend raken, dat denk ik wel dat klopt. En dat je dus naar onvermijdelijk het einde van die partij gaat.
Of een scheuring.
Ja, of een scheuring. En dan, wat was het allemaal bij Volksunie? Het heeft 2-3 jaar geduurd, die doodsreutel. Hè. Maar, en daar volg ik jou wel in, Linda. Je had misschien toch een ander figuur nodig om dan die partij toch bijeen te houden. Want de geloofwaardigheid zit daar niet. De autoriteit zit er niet. Die zit enkel nu nog in de 16.
De autoriteit zit er niet.
Nee, en die autoriteit heb je wel volgens mij nodig. Want de premier kan niet en regeringsleider zijn en daar de boel bijeenhouden en dan nog eens zijn partij bijeenhouden. Dat is gewoon... Iemand zei, de superman van de wedstrijd moet hij nu zijn. Hij moet die twee petjes ophouden, maar dat gaat gewoon niet. Dat is niet houdbaar.
En wie had het dan wel kunnen zijn volgens jullie?
Maar in het scenario waar ik bijvoorbeeld wel meer graad in zag, was Matthias de Klerk. Matthias de Klerk is burgemeester hier in Gent van eigenlijk een uitgesproken paars project. Hij heeft ook die paarse lijst. Ja. Dat is eigenlijk D66.
Mm-hmm. Maar is hij dan autoritair genoeg?
Ja, hij is minstens electoraal sterk. Ja, hij heeft het hier in Gent wel gedaan. Ja. Hij heeft al iets bewezen. Hij is wel een ander figuur als Tom Ongena. En dan
We kennen hem.
Mm-hmm. En dus als je nu in de Kroo zijn plaats zet en je denkt van ja, ik heb daar een figuur nodig die mijn verhaal inhoudelijk gaat versterken, maar die toch tegelijk die partij opnieuw punch geeft, ja, neem dan Matthias de Klerk of neem een Vincent van Quickenborne die ook in de scenario's de ronde deed. Dacht ik van ja, dan heb je terug energie, dan heb je iemand met body.
En waarom Gwendoline Rutte niet? Er was geen consensus rond haar.
Nee, maar ze was ook in het spel. Haar naam circuleerde ook. En het zou eigenlijk opnieuw vanuit dezelfde redenering niet zo gek geweest zijn van de Kroo. Als dan toch opnieuw de alliantie is met Rutte en je hebt je verzoend, zet haar er dan. Ze heeft de ervaring, ze heeft de carrière.
Heb je niet met beide figuren dan ook het gevoel van zij zijn al aan de macht, alles wat fout gaat vandaag, daar hebben zij mee een stuk verantwoordelijkheid voor, wat je minder hebt met iemand die met name met een blanco blad toekomt. Hè?
Vandaar dat ik initieel bij Matthias de Klerk uitkwam. Die heeft nationaal eigenlijk een blanco blad, maar hij heeft al een palmares. Maar ja, ik ben niet Alexander de Croo, dat is duidelijk. Maar...
Kunnen we het nog eventjes hebben over... De Vlaamse feestdag, hè? Omdat jij zei daarnet van een deel van Open VLD kan die zich niet vinden met N-VA, maar dan dacht ik van ja, dan moet N-VA ook zijn vlaggen thuis laten. En dat bracht bij...
Het zal nooit gebeuren.
Nee, dat denk ik ook.
Maar ik hoor het enthousiasme in jouw stem over de Vlaamse feestdag, of vergis ik mij?
De Vlaamse feestdag, die is er morgen en dan valt het woord confederalisme en we moeten een nieuwe staatshervorming krijgen.
Dat is traditioneel, de speeches op 11 juli.
Maar... Hilde Krivits begon er ook over, Hilde Krivits, waar we het daarnet over hadden. Mm-hmm. Die zei ook van er moet een nieuwe ronde komen van staatshervorming. Dan denk ik van gaat CD&V daar nu weer mee scoren?
Ja, maar we moeten ze anders zeggen op de Vlaamse feestdag. Wat ik gewoon vind is, we zeiden het daarnet tegen elkaar, hè, die Vlaamse feestdag die is precies helemaal morgen nog niet. Daar wordt nog niet over gesproken. Die is heel afwezig, vind ik. Ik heb normaal gezien, zie je toch in de voorbereidingen, in de aanloop naar zo'n Vlaamse feestdag, dat de mensen zich allemaal hun poppetjes beginnen te zetten en hun uitspraken beginnen te doen. Ik vind eigenlijk op dit ogenblik dat er nog heel weinig over gezegd wordt.
Maar het federale verhaal is zo spannend en boeiend en dramatisch, denk ik, dat gewoon helemaal dat Vlaamse heeft weggeduwd. Op goede en slechte manieren, maar... Dat is eigenlijk al 3 jaar hè, dat Jan Bonnes een soort achtervolgingsrace rijdt.
Waar we er net over beginnen. Ja, nee. Ik wou net vragen, ligt dat dan aan de poppetjes op het Vlaamse toneel? Dus met andere woorden aan onze minister-president.
Ja, laat ons eerlijk zijn, waren wij zo begeesterd door Geert Bourgeois? Was die dan?
Nee, maar die kreeg altijd wel het etiket...
Degelijk. Ja, tuurlijk. Ja. En dus die feestdag was ook zoiets plechtig dan. Nee, Jan Bon is meer brokkenpiloot. De manier waarop hij met het Nederlands omgaat is ook tekenend.
Ja, dinges, hè?
Ja, heel veel zinnen die geen begin en geen einde kennen. Zo, dat is niet het einde van de wereld, vind ik. Maar hij straalt die degelijkheid niet uit. Hij straalt wel een soort kracht uit, of dat had hij toch, hè? Die sterke Jan. Sterke Jan is een verhaal dat niet meer pakt. Hè? Dus,
Nee, voor jullie duidelijk?
Oh, al een hele tijd. Hè? We zeggen dat bijna een beetje om te lachen nu, sterke Jan. Omdat het...
ja, maar nu zeggen we sterkte Jan.
Ja. Dus dat is, Zeg, en wat gaan ze daar dan mee doen bij de volgende verkiezingen? Wordt hij nog lijsttrekker? Of kunnen ze zich permitteren om hem geen lijsttrekker te maken? Maar
denk eens creatief, Linda. Wat doen wij in de wedstrijd met mensen die... aan het eind van hun carrière. Ja, voilà, naar Europa.
Europa.
Dus ik zou denken, dan straks Europese lijst trekken.
En wat moet Geert Bourgeois dan doen?
God, ja, aan alles komt een einde, denk ik. Nee,
Pensioenplannen zijn goedgekeurd.
Stop.
Nee, Jan.
Maar ik wil nog even terug naar het begin van ons blok. Want we zitten met twee communicatie-experten. Advocaat van de duivel. Als jullie nu gevraagd zouden worden door de Vlaamse regering, Jan Bon belt jullie en zegt, maak eens iets van die Vlaamse feestdag. Hoe begin je daaraan? Of hoe pak je dat aan, Barbara?
Ik zou zeggen, het is niet het moment. Timing is ongelooflijk belangrijk in communicatie. Mm-hmm. En jullie zeiden het zelf al, er is federaal zoveel aan de gang voor het moment, dat het bijna weggegooid geld is om te zeggen, ik wil op hetzelfde moment nu dit...
Die feestdag is er nu eenmaal. Jij zou zeggen, zwijg gewoon...
Het is zoals je verjaardag, je kan ze niet verplaatsen.
Ja, voilà.
Het is echt een heel ongelukkige timing. Dus je weet a priori dat je... ontzettend weinig kans hebt om er mee te scoren.
Nochtans hebben we dit jaar het verhaal van Vlaanderen gehad. We hebben de Vlaamse kanon gehad.
Die Vlaamse kanon staat al weken op één.
Kijk, voilà, is de kanon een insteek.
Het beste communicatieadvies zit aan deze kant van de tafel.
Nee, ik solliciteer.
Want dat is iets positiefs. Ik was aan het denken, als je er dan wel wil uitspringen op een moment dat het heel druk is, dan moet je eigenlijk met dingen komen die heel extreem zijn. En dat wil je vandaag ook niet, Vlaanderen zijnde. Dus de kanon is denk ik de juiste oplossing, Linda.
Evelien, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Ik ben heel de tijd aan het denken, wat zou ik nu in godsnaam aanraden?
Want morgen wordt dat weer met toeters en bellen gevierd op het Brusselse stadhuis.
Ja, en eigenlijk moet je wel zeggen, we zeggen het nu en stoemelings, een beetje banaal, die Vlaamse kanon en ook het programma, hoe heet het wel, van Tom Waas?
Het verhaal van Vlaanderen.
Juist, ja. Maar dat was een gigantisch succes, hè?
Ja. Mm-hmm. Dus daar is wel iets van te maken,
ja,
denk ik.
Ik denk in de stoutste dromen van NVA'ers, om Jan Bon niet te noemen, zijn dit jaar overtroffen.
Mm-hmm. Ja.
Want het leeft wel dan, of niet? Of is het misschien een andere vorm?
Vlaanderen leeft, hè, dat is duidelijk. Hè. Mensen, de Vlamingen willen zich toch wel vereenzelvigen met een bepaalde cultuur en willen er meer over weten. Misschien moeten we vooral niet meer de Vlaamse feestdag vasthangen aan de IJzerbedevaart en aan Ieper en aan... Misschien moeten we dat veel meer loslaten. En
moeten ze niet
veel
gaan
meer
vieren,
gaan hebben
zoals altijd op het, wat is dat, het Gulden Sporenveld in Kortrijk.
Ja.
Dat doen ze toch op de vooravond van...
De Groeningenkouter.
De Groeningenkouter, ja. Je ziet.
Ik denk niet dat de verhalen zijn waarmee we de Vlamingen gaan enthousiasmeren over de Vlaamse stil.
God, ja, het was wel een stevig hoofdstuk in dat verhaal van Vlaanderen. Mm. Maar ik vond het wel interessant. Het kreeg dan een heel andere invulling.
Het kreeg een heel
sociaal-economisch en zo. Maar bon, dus conclusie is eigenlijk, Linda, die kanon, daar zit nog iets in. Daar kunnen we de speech op bouwen.
Ik weet het niet. Hè. Ik heb gewoon gezegd, het was een opmerkelijk moment afgelopen jaar. Daar hebben ze dan misschien te weinig mee gedaan.
Ik ga morgen toch aandachtig luisteren of het erin is geslopen dan of niet.
Weet het mij te zeggen, zou ik zeggen. Want zo zijn we aan het eind gekomen van deze laatste aflevering van het seizoen. Ik bedank onze experts als Barbara van Geluwe en Evelien de Ridder en natuurlijk ook Wouter Verschelde.
En jij bedankt, Linda.
Dat is heel graag gedaan. Ik bedank ook alle experts die dit seizoen hier aan deze tafel gepasseerd zijn. En u ook, luisteraar, om zo trouw op het appel te zijn, op de afspraak te zijn. Bedankt en een fijne vakantie voor iedereen.
De Insiders met Linda de Win en Wouter Verschelde.